Goedemorgen. Dit voelt ook als thuis, hè? Kind aan huis. Een warme verbinding voelen we met elkaar. En zo mag ik ook namens mijn moeder, Christa Visser, jullie bedanken voor de lieve kaarten die gestuurd zijn. Wegens haar situatie. Daar zijn we ook heel dankbaar voor. We voelen die verbinding. Vandaag een boodschap voor jou en mij uit het Bijbelboek Handelingen. In de Engelse Bijbel noemen ze dat boek Acts. Een Bijbelboek van actie dus. En in veel Bijbels staat er Handelingen der Apostelen. Dus het gaat over acties en daden van apostelen. Maar dat handelen van de apostelen staat niet op zichzelf. Deze handelingen hebben alles te maken met het handelen van Jezus, hun Heer. En daarom mogen we het boek Handelingen zien als het boek waarin Jezus laat zien hoe hij doorgaat met Gods werk. Ook al is hij zelf niet meer op aarde. Nee, Jezus werkt en handelt vanuit de hemel, merkbaar voor mensen die met geestelijke ogen en oren in de hemel willen zien. Hij werkt Gods plan verder uit in mensen. En om dat mogelijk te maken, doopt Jezus zijn leerlingen tijdens het Pinksterfeest in Gods Heilige Geest. Hun hart wordt gevuld met Gods Geest, waardoor al hun vermogens doordrenkt raken met al het goede van God. Jezus doopt niet alleen zijn leerlingen in die tijd. Jezus doopt nog steeds mensen die hem willen volgen in Heilige Geest. En we zijn er dankbaar voor, we hebben het net gezongen. Mensen zoals jij en ik. Waardoor Jezus nog steeds door kan gaan met zijn werk in zijn gemeente. En hij wil jouw hart verder openen voor die werking van deze Heilige Geest. En daarom is deze boodschap vanmorgen relevant. Jezus wil namelijk doorwerken in ons. En hij wil vanmorgen laten zien hoe. En daarvoor lezen we een stukje uit Handelingen 16, vers 6 tot 11. Ze, en om even context te geven, wie zijn die ze? Dat zijn Paulus, met zich meegenomen Silas, Timotheus en Lucas als schrijver is de vierde van het stel. Ze trokken door Frigië en Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië, tot ze de kustplaats Troas bereikten. En daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. En de dag erop voeren we verder naar Neapolis. Wat we gelezen hebben vindt plaats tijdens de tweede zendingsreis van Paulus. Hij is door Jezus geroepen om het evangelie te brengen en zijn hart brandt om hier invulling aan te geven. En hij reist deze keer met Silas, een leider uit Jeruzalem. En Paulus is eigenlijk van plan om die gemeente te bezoeken die hij tijdens zijn eerste zendingsreis gesticht heeft. Vanuit Antiochië, ik laat het u even zien, helemaal rechts op de dia, in Syrië, vertrekt hij samen met Silas richting het noorden, het huidige Turkije. Paulus heeft plannen, net als wij vaak hebben voor ons leven. Maar plannen lopen niet altijd zoals gepland. En in het gedeelte dat we gelezen hebben, vindt er 3 keer een koerscorrectie plaats. Paulus en Silas starten hun reis richting Klein-Azië, waar Timotheus zich een eind verderop in Lystra tweede rode cirkeltje, bij het reisgezelschap aansluit. En daarna reizen ze dus niet in westelijke richting, richten de plaats waar al die gemeenten van de eerste zendingsreis liggen, maar in noordelijke richting, omdat ze, staat er, tegengehouden worden door de Heilige Geest. Dat is een eerste koerscorrectie. En als ze zo naar boven, naar noordelijke richting, aankomen bij de grens van Mysië, proberen ze vervolgens door te reizen naar Bithynië. Zo van, als de Heer niks zegt, dan gaan we maar door naar de noordelijke richting. Maar de geest van God stond hun dit niet toe, staat er. Omdat voor hen nu de doorgang versperd is, kan de reis alleen nog maar in westelijke richting worden voortgezet. Tweede keer een bijstelling. En zo komen ze aan in Troas, een belangrijke havenplaats aan de Egeïsche Zee. En dan, in de nacht, krijgt Paulus een droom. Een man uit Macedonië, die aan de andere kant van het water staat, roept: steek over en help ons. Misschien zag Paulus een ander pad voor zich dat hem logisch leek. Maar hij luistert naar de aanwijzingen van Jezus, die in dit visioen tot hem spreekt. Paulus leeft, reist en werkt niet voor zichzelf. Hij is niet op reis omdat hij een bucketlist af te werken heeft. Maar hij gaat in opdracht van Jezus. Hij laat zich leiden door Jezus. Laten we dat voorbeeld van Paulus allereerst maar eens overnemen en getuigen zoals Paulus getuigt in Galaten 2 vers 20. Ik leef, dat is niet meer mijn eigen ik, maar Christus leeft in mij. Jezus is bezig met zijn werk in mensen. Hij geeft de richting aan. Dat geldt toch ook voor jou en mijn leven? Soms is het een eerste richting. En soms zijn het duidelijke koerscorrecties. Vooral op van die belangrijke kruispunten in mijn leven ervaar ik de richting en de stem van de Heer. Jij ook? Bij die derde koerscorrectie in vers 10 staat: toen Paulus dat visioen gezien had, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken. Omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Er staat we. Alhoewel Paulus het visioen kreeg, werd de boodschap ervan door ons begrepen. Niet alleen Paulus was overtuigd dat hij naar de overkant moest vertrekken, maar wij wilden dit allemaal. En daar staan we vanmorgen eens even bij stil. Want die persoonlijke roeping van Paulus, maar ook die van Silas, Timotheus en Lucas, wordt hier een gezamenlijk begrijpen, beslissen en in beweging komen. Een droom van één man wordt een missie van een groep. Hier is duidelijk Jezus aan het werk. Door Heilige Geest weeft Hij hun harten samen en gaan ze in de hemel hetzelfde zien en horen, aanvoelen en begrijpen. Dat is precies waar Jezus ook in deze tijd mee bezig is, in zijn gemeente. Hij weeft onze harten samen. En we diepen die twee werkwoorden, willen en het eruit opmaken, wat dieper uit. In dat eerste stukje staat: we wilden. En in de MBV 21 wordt hier willen gebruikt. Maar het oorspronkelijke woord laat een rijkere betekenis zien. Daar staat: we zochten samen gelegenheid. We probeerden samen. We verlangden er samen naar. We hebben samen gepeld dat God wil dat we naar Macedonië vertrekken. Dit werkwoord gaat over het vermogen om samen te willen. Dus niet zomaar van we wilden wel. En ook niet we dachten even na. Het is een samenzoeken en willen vanuit één verlangen. Dat is een werkwoord dat we mogen oefenen in de gemeente. We mogen samen zoeken. Samen verlangen. samen peilen. Niet wat wil ik. En ook niet wat wil jij. Het gaat niet om samen consensus vinden op basis van onze meningen. Een soort democratisch uitwisselen. Nee, het is een wat wil Jezus met ons. Echt gemeente zijn begint met een gezamenlijk zoeken en verlangen naar wat Jezus wil. En daarin heeft ons eigen ik een andere plek gekregen. Ben je bedacht op wat hij tot jou en de gemeente wil spreken? Is er dat verlangen? Heer, wat wilt u doen? Waar wilt u dat wij naartoe gaan? Ligt het accent in je gebed op wat jij graag wil? Of wat voor die ander heel goed zou zijn? Of ligt het accent op wat hij voor ons wil als je bidt? Paulus zelf is een Joodse schriftgeleerde. Silas wordt in de Bijbel een profeet genoemd. Timotheus is half Grieks en half Joods. En nog jong. En Lucas is een Griekse arts. Qua afkomst en beroep 4 totaal verschillende mensen. En toch 1 wij. Een samen verlangend zoeken naar wat Jezus met hen wil. En zo mag het ook in onze gemeente zijn. Wij zijn ook allemaal verschillend. Verschillende achtergrond. Verschillende geschiedenis. Maar Jezus zegt, ik wil graag dat jullie mij samen zoeken. Is er nog wel te zoeken? Of weten we het allemaal al? Hebben we het allemaal al uitgedacht? Er is heel veel aan ons uitgelegd in alle prediking afgelopen jaren. Alles is na te lezen, te luisteren. Maar het zit hem niet alleen in het horen en begrijpen van het woord. Alhoewel het daar natuurlijk wel begint. Het gaat erom dat we het woord zoeken en vervolgens omzetten in leven. We mogen het woord gaan beleven. En dan niet jij alleen, maar samen als gemeente. De Heer nodigt er ons toe uit en zegt, ga maar en luister naar mij. Dan zal ik jullie als gemeente de weg wijzen verder omhoog. Datzelfde vers 10 nog eens, maar nu het accent op dat tweede werkwoord. Omdat we eruit opmaakten. Op de plaats waar in het Nederlands wij eruit opmaken staat, staat het Griekse woord sumbibazo. En het is het tweede werkwoord dat ik wil uitlichten vanmorgen. En ik geef gewoon het Griekse werkwoord bij, zodat ik het nooit meer vergeet, want het is echt een prachtig werkwoord. Het heeft meerdere betekenissen. De eerste is concluderen. Dat team van Paulus concludeert met elkaar, maakt eruit op dat God hen geroepen heeft door middel van het visioen om over te steken naar Macedonië. Dat is al mooi. Samen tot dezelfde conclusie komen. Je kunt bepaalde gedachten samenvoegen om tot 1 conclusie te komen. Hoe mooi is dat gebeurd, dat ze samen tot zo'nzelfde conclusie kunnen komen. We lezen niet dat ze twijfelen aan het feit dat Paulus een visioen heeft gekregen. Ze twijfelen ook niet aan de interpretatie ervan. Nee, het wordt door de anderen verstaan. Ze denken erover na en komen samen tot de conclusie, dit is van de Heer. Wat prachtig als dat gebeurt. En zeker niet vanzelfsprekend. Hoe vaak botsen karakters of standpunten. Maar hier wordt samen 1 en dezelfde conclusie getrokken. En dat is niet per toeval. Hier werkt de Heilige Geest in hen alle 4 tegelijk. De Heilige Geest bewerkt het samen concluderen, dit is van de Heer. Het wordt nog mooier als we naar de tweede betekenis kijken van het werkwoord. Namelijk samen gaan, samen brengen, samen voegen en verweven. Tot een geheel maken. In het Engels staat er knit together, aan elkaar breien. Doen samensmelten, verweven. Jezus brengt niet alleen de gedachten van deze vier mensen op één lijn, tot één conclusie. Jezus zorgt ervoor dat ze zich alle vier betrokken voelen. Ze voelen zich alle vier geroepen om samen in te gaan op Gods roepstem. De Heer voegt hen samen, verweeft hen en doet hen samensmelten tot één geheel en één team van welwillendheid. Wat een prachtige actie van Jezus. Dat is zijn werk. Mensen samenbinden tot een eenheid. Belangrijk en nodig. Denk eens aan een hoop losse stenen als beeld van gelovige mensen. Los van elkaar zijn ze nog niet bruikbaar voor Gods plan. Pas als ze worden samengevoegd, aan elkaar gemetseld worden, vormen ze een muur of een huis. Iets dat bruikbaar is. Zo werkt Jezus in ons, door Heilige Geest. Hij is de grote bouwmeester die ons als losse stenen aan elkaar wil verbinden tot een heilig huis. Het probleem van vandaag is niet dat er te weinig stenen zijn. Het probleem is dat veel stenen liever naast het huis blijven liggen. Niet iedere gelovige wil samengevoegd worden. Terwijl Petrus oproept, laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Lieve broeder, zuster, Jezus roept ons niet tot een leven als losse stenen. Hij roept ons tot het je laten vormen tot een levend huis. Laat je hiertoe samenvoegen. Laat je voegen in zijn bouwplan. Dat vraagt persoonlijke overgave aan het samenweven van de Heer. Het vraagt om persoonlijke overgave aan het samenweven van de Heer. Mag de Heer jou meer en meer vastmaken aan hem en aan zijn andere leden van de gemeente? Misschien mogen er nog wat scherpe randjes afgeslepen worden, zodat je beter past. Dat is niet altijd makkelijk, simpel of aantrekkelijk. Maar het je laten samenvoegen is wel de weg van de Heer. Dat werkwoord sumbibazo wordt ook gebruikt in Colossenzen 2 vers 19. Houd vast aan het hoofd, van waaruit heel het lichaam gesteund en bijeengehouden wordt en groeit zoals God het wil. Houd vast aan het hoofd, dat is Jezus. Vanuit hem wordt heel het lichaam verweven, samengebracht op de wijze zoals God dat heeft bedacht. Jezus is heel blij met gelovige mensen en hij kan verder met ze. Geef hem dan de gelegenheid om door Heilige Geest, door Jezus samengevoegd te worden tot één lichaam. Mag Jezus ons samenvoegen? Willen we de Heer trouw zijn en elkaar leren trouw te zijn? Willen we elkaar verdragen? Willen we elkaar zoeken? Hoeveel mensen lopen weg als het spannend wordt? Of als er iets gebeurt wat ze niet aanstaat? De Heer vraagt je, zoek mij en laat je door Gods Geest verbinden met je broer en zus. Laten we elkaar vanuit Gods Geest in liefde opbouwen. Dan groeien we als gemeente. Ja, we zien hoe Jezus werkt in Handelingen 16. Hij werkt door Heilige Geest en de Geest van Jezus. Door die werking van Heilige Geest wijst Jezus ons de richting die we moeten gaan. En door zijn Geest verstaan we welke dingen komende zijn. De Heer spreekt. Hij wijst ons de weg. En wij mogen het samen verstaan. En tegelijkertijd brengt hij daarbij onze harten samen, die steeds meer samen kunnen optrekken en als eenheid willen, maar ook kunnen functioneren. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, Ze zijn alle van één geest doordrenkt. We mogen ons daarvoor inspannen. En in die ontstane eenheid van God volkomen gelukkig worden. Dat is behoorlijk anders dan wij in ons individualistische tijdperk gewend zijn. Wij zijn gewend om te denken, het is mijn geloof, mijn denkwijze, mijn weg, mijn roeping. Ja, dat is er. En Jezus roept ons vandaag opnieuw op, kom samen. Laat je samenvoegen door Gods Heilige Geest. Bezoek niet alleen de zondagsdiensten, maar laat je samenbrengen en samenvoegen in mijn lichaam. Kom niet alleen hier om naar mijn woord te luisteren, maar kom om mee te bouwen. Kom niet alleen om te geloven, maar om samen gesmolten te worden tot een prachtig bouwwerk waar God kan wonen. O Heer, dat wil ik. Ik wil zo graag meewerken met uw plan en bruikbaar zijn voor u. U wijst de weg en u voegt ons door Heilige Geest samen. Maar leer Heer me dan, hoe kan ik dit concreet maken? Bied ik eigenlijk wel genoeg gelegenheid daartoe? Wat kan ik dan doen om me samen met mijn broer en zus te laten samenvoegen en bijeen te brengen? En toen ik zelf zo over deze vragen nadacht, vroeg ik me af, zou ik vaker naar bijeenkomsten in de gemeente moeten komen? Is het goed om vaker af te spreken met broers en zusters? Ja, dat zou een antwoord kunnen zijn. En tegelijkertijd moeten we ook opletten dat we de vraag, hoe kan ik nog meer meewerken met uw plan? Niet te snel afdoen met deze antwoorden. Voor je het weet, leg je jezelf een wet op. Bedenk je allerlei ambitieuze doelen in je agenda waar de Heer niet eens om gevraagd heeft. Het gaat de Heer niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Voorbeeldje. Je kunt wel 5 keer per week naar de gemeente komen. Maar als je het met je broeder en zuster alleen over voetbal, kleding of vakantie hebt, dan laten we toch kansen liggen. Ik heb dus geen kant-en-klaar antwoord. Ik zoek naar antwoord. Laten we samen zoeken naar antwoord. Hoe de Heer ons verder samen wil brengen. Daar kunnen we over uitwisselen en getuigen. We kunnen ons samen richten op Hem en uitspreken dat we het van Hem verwachten. Beter dit soort gave gesprekken die je hongerig maken om vaker naar de gemeente te komen, dan vaker naar de gemeente komen en alsnog niet groeien. Dus neem die vraag eens mee de komende tijd. Hoe kan ik de Heer gelegenheid bieden om me samen met mijn broer en zus te laten samenvoegen? Misschien denk je nu, ja, maar ik heb niet zulke goede ervaringen met het gemeente zijn. Die gedachte komt veel voor bij gelovigen en is reëel. We kunnen inderdaad behoorlijk teleurgesteld raken. En Jezus weet ook wat het is, om teleurgesteld te worden door mensen en omstandigheden. Hij is in alle opzichten op de proef gesteld, net als wij, maar hij heeft daarin geen zonde gekend, staat in Hebreeën 4, vers 15. Helpt het ons als we teleurstellingen benoemen? Ja. Je mag het in je gebed bij de Heer brengen. Je mag het benoemen, zoals in psalmen en klaagliederen ook gedaan wordt. En tegelijkertijd mag je het dan bij de Heer laten en niet op gaan zitten herkauwen. De Bijbel moedigt ons duidelijk aan, werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. En als het je allemaal te veel wordt, stort je hart uit bij Hem. Hij is je toevlucht. De Heer is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Het benoemen van je teleurstelling mag zo een eerste stap zijn naar het loslaten en naar genezing. En laten we daarom maar eens gewoon onder ogen zien wat en dan ook wie ons teleur wil stellen in het gemeenteleven. Te hoge verwachtingen. Je had misschien gehoopt dat mensen die zich op Jezus richten geen fouten meer maken. Maar, zegt Jacobus, fouten maken we allemaal. Maar je kunt er wel door ontmoedigd raken. Je bent teleurgesteld, omdat je had gehoopt dat we als gemeente wel sneller zouden groeien in ons geloof. Paulus kende dit ook. Hij was zelfs bang dat hij zich misschien te vergeefs voor die ander heeft ingespannen. Dan kan je het gevoel krijgen dat het zinloos is. In de gemeente kun je je soms niet gezien of gehoord voelen. Paulus zegt, bij mijn eerste verdediging stond niemand mij bij. Alle hebben mij in de steek gelaten. Je had toch gedacht op steun te kunnen rekenen binnen de gemeente. Of er vinden conflicten plaats. Paulus die botst zo heftig met Barnabas dat ze uit elkaar gaan en Barnabas niet met Paulus meegaat op de tweede zendingsreis. Er waren ook conflicten in de eerste gemeente. Maar daar kan je zelfs zo teleurgesteld van raken dat je na een paar keer of uiteindelijk gewoon helemaal wegblijft. En al die conflicten, die kosten je vervolgens ook weer moeite om de ander echt te vergeven. Maar waar jij niet vergeven kan, raak je teleurgesteld omdat een conflict niet is opgelost. David spreekt zelfs over verraad door zijn eigen vriend met wie hij samen feest vierde in de tempel. Wie bekend is met deze teleurstellingen in de gemeente, herkent zich ook vast in het jezelf dan proberen te beschermen voor nieuwe teleurstellingen. Door jezelf gewoon minder makkelijk te binden met je broeder of zuster. Straks laten ze je opnieuw in de steek. Herkenbaar? Ik zie je knikkende gezichten. Wie stelt je hier nu teleur? Ja, de eerste stap is de ander natuurlijk. Ben je teleurgesteld in die ander? Nou, dan zegt de Bijbel, draag elkaars lastigheden en elkaars moeilijkheden. En verdraag en vergeef elkaar. Of je was teleurgesteld in jezelf. En Jezus zegt, je hebt genoeg aan mijn genade. En dan nog een laagje dieper. Wie is dan die veroorzaker van die teleurstelling bij jezelf of over die ander? In Openbaring 6 beschrijft op profetische wijze hoe de vijand de volle werking van Gods geest in ons persoonlijk leven en dus ook in het leven van de gemeente probeert tegen te houden. Johannes noemt eerst een rood paard, beeld van de machten die disharmonie en verdeeldheid willen bewerken. Met maar één doel, geen gemeente die samengebracht wordt als één lichaam. Als tweede volgt een zwart paard, beeld van machten die uit de duisternis ons leven zwaar en somber willen maken. Hij wil je vrome wetten opleggen. En door negativiteit je sarcastisch en cynisch laten worden. Deze vijand wil jou doen geloven dat je de gemeente niet meer ziet zitten. Als derde volgt in Openbaring een faalgeel paard. Beeld van machten die je nieuwe perspectieven willen voorhouden, maar die schijn zijn. Er lijken nieuwe ideeën die nieuw leven lijken te wekken, maar schijn bedriegt. Jezus biedt ons zicht op deze werkingen en wil als ruiter op het witte paard ons voorgaan in de overwinning op deze tegenstand die op jou en dus ook op ons als gemeente afkomt. Met het zicht op deze machten van de duisternis ontstaat ruimte in ons eigen leven en ook in het leven van een ander. Ruimte, begrip Mildheid naar die ander. In de gezindheid van Jezus kun je jezelf blijven inzetten voor de verdere groei van de gemeente. Paulus kent die teleurstellingen ook en toch ging hij door met bouwen. Niet te geloven. Waarom eigenlijk? Omdat hij wist, de gemeente is niet van mensen, maar van Jezus. Jezus is de bouwer van de gemeente. Hij voegt samen. Hij laat jou niet los. Zorg er dan voor dat jij het ook niet loslaat. Houd vast aan het werk dat Jezus aan het doen is. Laat je door al die verschillende vormen van teleurstelling niet isoleren. De Heer spreekt tot jou vanmorgen om opnieuw je verlangen te laten groeien. Naar het door Hem te laten samenbrengen met je broeder en zuster tot één lichaam. En vanuit je verlangen mag je ook je denken weer vernieuwen. Ook het omgaan met teleurstellingen mag je in zijn licht gaan zien. We mogen leren de ander daarin ruimte te geven, zoals Jezus ook jou de ruimte geeft. We mogen vergeven. En als het gemeenteleven je misschien littekens heeft opgeleverd, weet dan dat de Heer je wil genezen en vernieuwen. Jou, maar ook die ander in de gemeente. Ja, dan kun je spreken van lichamelijke genezing. Genezing van zijn lichaam, de gemeente. En dan zing je, alle sporen, Heer, van het oude zijn uitgewist. Misschien voel je je aangespoord om iets op te lossen met je broeder of zuster. Doe het. Geef daarin de Heer de ruimte voor zijn werk in jou en die ander. Hoe heerlijk. Deze stappen mag je samen met de Heer nemen. Het hoort erbij om op deze manier door Hem samengebracht te worden. De gemeente is geen perfecte familie, maar wel een door Jezus bijeengeroepen familie. En Hij laat nooit los wat Hij samenbrengt. Waar loopt dat op uit als we dat gaan doen? Als we ons gaan laten samenbrengen? Bij Paulus loopt het hierop uit. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken. Let op dat woordje meteen. Een heel mooi kenmerk van een gemeente die Jezus voorrang geeft. Ze horen het, ze verstaan het en ze gaan. Hoe vaak horen wij Gods stem? Laten we het nog een beetje hangen. Hoe vaak weten we dat we samen iets moeten doen? Maar wachten we? Stel het niet uit omdat je denkt dat je eerst nog... Jezus zoekt beschikbare mensen. De Heer zoekt mensen die zeggen, Heer, wij willen uw wil doen. We willen u samen zoeken en willen samen door u bijeengebracht worden. En we gaan. Ja, wat is het gevolg van het door Jezus laten samenbrengen van de gemeente? In het verhaal van Paulus was de overtocht naar Macedonië, naar Griekenland, van enorme betekenis. Door die ene gehoorzame stap komt het evangelie voor het eerst in Europa. Wat als Paulus had gezegd, nou, ik voel het niet zo. Of als Lucas had gezegd, ik ga liever mijn eigen weg. Had dat hele verhaal niet opgetekend geweest. Dan was het evangelie op dat moment niet naar Europa gekomen. Voelen we de kracht van zo'n besluit? En Jezus wil ook vandaag door onze gezamenlijke gehoorzaamheid doorgaan met de verdere uitvoering van Gods plan. Ook al weet je, net als Paulus toen, nog niet wat dat dan precies betekent. Begin gewoon met, Heer, hier zijn wij. Voeg ons samen. Gebruik ons maar voor uw plan. Jezus, u hoofd van de gemeente, onze bouwmeester. U laat ons met de reactie van het gezelschap op het visioen van Paulus. U laat ons zien dat u mensen wil samenvoegen en samenbrengen. Dat lijkt ons geweldig. Om die eenheid meer en meer te gaan ervaren op de weg die we als gemeente met u gaan. Wij willen u samen zoeken. Wij willen ons samen bijeen laten brengen, Heer. Wij willen ons door u laten samenvoegen. Heer, wij willen samen uw gemeente zijn. Amen.